Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Jaron.
Nieuw.
Goedemorgen. Het is woensdag 11 december 2019. Op 11 december 1992 werd de radiozender Radio 538 opgericht. Mijn vraag aan jou. Wie is jouw favoriete radio DJ?
Stefan Pokorny.
Oh.
Van Phoenix.
Oh. Oké. Okay. Zeg maar niet 1, 2, 3. Luister je alleen Phoenix?
Ik luister überhaupt meestal Spotify, dus bijna geen radio.
Okay.
Jong Millennium.
Welkom bij de FC Afkik podcast van 11 december 2019. De dag na de trieste avond in de Johan Cruijff Arena. Ajax uit de Champions League gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. We gaan nog even de belangrijkste wedstrijden van gisteravond bespreken. En we kijken vooruit op de Champions League vanavond. En natuurlijk de Europa League van donderdag. Waar het voor twee Nederlandse teams echt nog om gaat. AZ en Feyenoord. Frank Heijnen komt weer voorbij met een heerlijke column. Maar we beginnen met het nieuws van de dag. Is dat je 4-0 kan winnen in de Champions League. En de dag daarna je spullen kan pakken. Dat gebeurde in Napels. Ancelotti out.
Ja. Ja, opvallend.
Jouw eerste reactie als je dit hoort?
Nou ja, het zat er al een tijdje aan te komen. Volgens mij was het meer een meer wanneer die weg zou gaan dan...
Of die weg zou gaan,
of die weg zou gaan, inderdaad. Ja. Volgens mij, ik las al de hele week op Twitter dat Gattuso al zo goed als zeker daar gaat beginnen.
Ja.
Volgens mij was Arsenal zelfs al aan Ancelotti aan het trekken, omdat ze wisten dat hij eruit zou gaan. Dus, maar qua timing is opvallend.
Ja. Het gekke is bizar, want we staan voor mij 17 punten achter nu in de Serie A op Inter. Maar ja, het draait voor geen meter. Voor mij had Broes zo'n mooie infographic gemaakt op al die wedstrijden dat ze niet wisten te winnen. Maar dan win je met 4-0 en dan denk je, oké, dit is een goed moment om hem weg te gooien.
Nou ja, weet je, ergens heeft dat wel meer met beleid te maken dan met... Oké, iemand verliest voor de vierde keer achter elkaar. Ja, uiteindelijk beoordeel je iemand op een langere periode dat iemand coach is.
Ja.
Tuurlijk, het is een opvallend moment als je 4-0 wint. Maar ja, beleidstechnisch gezien vind ik dit eigenlijk misschien nog wel een verantwoordere keuze dan iemand na 5 wedstrijden ontslaan. Terwijl iemand misschien wel het potentieel heeft om een team bij elkaar te houden.
Ja, het enige is dat ik dan denk, als je dit ziet, wie ze dan aanstellen nu?
Gattuso bedoel
je?
Ja, bij AC Milan heeft hij me niet heel erg kunnen overtuigen.
Nee.
Ik moet ook wel zeggen dat iedere coach die bij AC Milan heeft gezeten niet per se heeft kunnen overtuigen. Dus in hoeverre dat wat zegt, ja, vind ik wat twijfelachtig. Vond alleen dat ik vond nou geen tactisch meesterbrein bij AC. En ja, ik denk dat Napoli, die zeker met Sarri echt wel een coach had die overal over nadacht. Ga je nu wel heel erg ver weg van dat idee.
Ja, inderdaad. Trouwens een hulde voor het Engelstalige Napoli-account. Die de afsluitende zin in de tweet die ze naar buiten sturen dat ze uit elkaar zijn. The friendship and mutual respect between the club, president Aurelio De Laurentiis en Carlo Ancelotti remain intact. Oftewel, de vriendschap blijft overeind tussen beiden. Joe, en succes nog met je dag vandaag, toch? Jezus. Yeah. Ik heb dat echt nog nooit gezien. Heb jij ooit in een persfilm gezien als een trainer eruit wordt gestuurd, de vriendschap blijft overeind?
Nee, dat is inderdaad niet per se iets wat je heel veel terugziet, ja.
Goed, laten we beginnen met het slechte nieuws van gisteravond. Ajax dus niet door in de Champions League. 1-0 nederlaag in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Valencia. Vooraf moet ik zeggen dat ik er weinig mensen heb gesproken die dachten dat het mis zou kunnen gaan. Ik had gisteren toevallig een lunch met een Feyenoord supporter. En die zei, ja, Ajax dit, Ajax dat. En zei ik,
Maar wat nou als het vanavond ook misgaat en het gaat zondag ook mis? Want hij zegt, ja, bij Ajax alles goed en bij Feyenoord al jaren drama. Die appte mij ook gisteravond. Ik zei, ja, maar goed. We gaan het later nog wel misschien over AZ hebben, de clash van zondag. Het pijnlijke is natuurlijk dat je zoveel gewend bent van Ajax. Je bent verwend, dat sowieso, half finale Champions League in de vorige editie. En nu houdt het op naar de poolfase.
Ja, ja, ik denk dat er een aantal dingen niet liepen zoals ze normaal gesproken liepen bij Ajax. Daar zijn denk ik meerdere redenen voor aan te wijzen.
Ja.
Natuurlijk, je mist je nummer 1 buitenspelers. En dan merk je dat je daar in de breedte niet dezelfde kwaliteit hebt om dat te kunnen opvangen. Dus Lang kan niet hetzelfde brengen als Neres of als Promes. Nou,
nee.
Dat merk je ook. En ook qua type voetballer. Hij komt ook naar binnen, wil alles in zijn voeten hebben. Legt veel risico in zijn passing, à la Zies. En dan krijg je dat aan twee kanten. Waardoor je twee spelers hebt die alleen maar naar binnen komen. Wat relatief makkelijk te verdedigen is. Zeker als je veel statische jongens hebt. Wat met Coquelin, Diakate, Paulista. Grote jongens. Nou ja, dat merkt hij ook. Daar voetbalde Ajax moeilijk doorheen. Daardoor lag er wel heel veel ruimte op het middenveld. Alleen in die eerste fase, daar zit niet per se de snelheid in met Alvarez op het middenveld. Nou, dat merkte je ook, want de tweede helft ging dat een stuk beter toen Masraoui daar ging spelen. En je speelt met een centrale verdediger waarvan ik denk dat hij niet het Champions League niveau is. En dat is Veldman. En het is heel makkelijk wijzen naar die ene fout, want dat vind ik geen eens zo heel boeiend. Maar het gaat, als je kijkt naar zijn hele Champions League campagne...
Ja.
Ja, dan heeft hij een paar keer gewoon... Van alle verdedigers vond ik hem daarin wel de minst stabiele.
Ja. Hoe had je het opgelost voorafgaande aan deze wedstrijd? Als je dus bijvoorbeeld niet met Noah Lang was begonnen?
Ja, nou ja, weet je, met Noah Lang had ik denk wel begonnen. Ik vond het begin van de opstelling vond ik echt helemaal niet raar. Dus ik had precies zo, misschien precies zo gestart. Omdat je wat extra verdedigende zekerheid met Alvarez inbouwt. Dus ik vond die hele opstelling niet zo heel gek. Alleen in de tweede helft denk ik dat je probleem lag dat de bal... je miste diepte op de vleugel in de tweede helft. En in de eerste fase van de wedstrijd, van de opbouw, zat er gewoon heel weinig snelheid in.
Ja.
Dus ik had misschien voor Donny en Martinez op centraal middenveld, Ziyech op 10. Want op die plek in het veld moest snelheid komen. En dan Dest op rechts buiten. En dan Masraoui op rechtsback. Ook omdat het een vrij complementair duo is, denk ik, met z'n tweeën daar aan de rechterkant.
Ja.
Dest heeft zijn hele jeugd op de buitenpositie gespeeld. Dan had je meer diepte in je spel gehad. En dan krijgt Lang ook weer meer ruimte om zijn actie te maken. CS komt veel meer aan de bal. Ik denk dat je daarmee het spel had kunnen versnellen. En kijk, ik denk dat je net te vroeg kiest voor Huntelaar, want daardoor verandert je hele spel.
Nee, dat
creëer je eigenlijk helemaal niks meer.
Nee, dat was mooi. Ten Hag zag ik na afloop voor met Ajax TV, met onze eigen Hein van de Boogaard, interviewtje doen. En die zei, ja, we hadden de wedstrijd neutraal moeten maken. Ook over de tegengoal. Want ja, de tegengoal, daar gaat wel heel veel mis. Ik zag een artikel van Pieter Zwart op VI Pro ook. Die noemde het de zogenoemde sliding doors, zeg maar. Wat als? En dan vijf opties, zeg maar. En uiteindelijk, ja, is Veldman de laatste die natuurlijk denkt...
Ja, precies. Kijk, en
ik ben bang voor die man in mijn rug. Ik stap 6 meter naar achter. Ja. Maar waardoor ik denk bij Ajax de regel is dat je druk op de bal houdt en dat je vooruit loopt en niet achteruit loopt. En Veldman, denk vanuit angst, ook redeneert.
Denk ze ook.
En nou ja, daar komt die 1-0. Die wordt er trouwens uitstekend binnengeschoten. Daarna krijgt denk ik Ajax de grootste kans van de wedstrijd met Donny van den Beek. Die hem echt hulde voor van Donny van den Beek. Hoe die bal miraculeus over de keeper chipt. Nou, chipt is en niet in de lucht verlengd. En dan wordt hij van de lijn gehaald. Maar aan de andere kant is het weer Rodrigo. En dan redt Onana op de doellijn.
Ja.
Anders wordt het gewoon 0-2. Maar ja, ik moet zeggen, tweede helft beginnen ze goed. Maar ja, de wissel waar natuurlijk eigenlijk gisteren nog niet heel veel over is gegaan. Als je ziet in de praatprogramma's. Maar uiteindelijk is het heel logisch dat je op een gegeven moment, in ieder geval, hè, dat is de voetbalgedachte. We brengen een targetman in. Een doelpuntenmaker. En we gaan wat proberen te forceren.
Ik vond het een hele naïeve gedachte.
Ja, maar dit is hoe mensen natuurlijk voetbal denken. Toch?
Ja. En, maar ik was in een café aan het kijken. En daar werd inderdaad ook al vanaf de 60 minuten op Huntelaar geroepen. Ja. En dan denk ik van, ja, maar heb je dan afgelopen zondag niet, of zaterdag niet gekeken? Het idee dat als je moet scoren en je brengt er een aanvaller bij, dus dat je daarmee meer gaat drukken, vind ik, is een beetje een achterhaald idee. Want zeker in deze wedstrijd speel je volledig in de handen van Valencia. Die zwaar met Diakate en Paulista, die hebben geen kopduel verloren. Ik vind Huntelaar is geen hele goede aanspeelspunt, zeg maar. Het is geen goede targetman. Mm-hmm. Want dan zou hij heel goed moeten kunnen kaatsen, in de passing goed zijn. Dat is hij niet per se. Dus wat hij wel is hij heeft een neusje voor de goal. Maar ja, als iedereen al op de achterlijn staat, ja, dan gaan er nooit heel veel hele grote kansen komen. Nee. Dus dan moet je er doorheen combineren. En dat is een beetje wat ik miste. Ja, dan had ik liever Ziyech naar het midden gezien, waar die een verdediging kan openspleiten met een paas. Nou, dat doet hij ook gisteren weer 2-3 keer.
Nee, is ook zo. Ja, kijk, uiteindelijk, het is, als je naar de hele campagne kijkt, en gelukkig hebben we het al een paar keer over gehad, heeft Ajax ook echt geluk gehad in de voorgaande 5 wedstrijden. Hè? Het was niet allemaal zo hosanna. Natuurlijk hadden ze al 10 punten na 5 wedstrijden. Maar ja, ik wil niet zeggen dat het terecht is, want Ajax had net zo goed makkelijk door kunnen gaan. Maar het is ook niet zo'n groot mysterie of wonder dat Ajax niet door is, toch?
Nee, ja, het, wat ik op voorhand zei, je hebt een beetje de pech gehad in je loting dat je nummer 3, een van de beste nummer 3's is uit de derde pool, zeg maar. Mm. Uit de derde pot. Ja, dat is gisteren gebleken. Zij verdedigend kunnen zij heel erg goed georganiseerd voetballen. En dan met Ferran Torres, Rodrigo en Gamero heb je zoveel snelheid op de loer. En Parejo, wat een van de beste nummer 6 is. Ja, dan krijg je het gewoon heel erg moeilijk. En dat zie je gisteren.
Ja. Hoe kan het zijn, wat ik me nog gisteren afvroeg tijdens de wedstrijd, dat Ajax, altijd voetballen in intenties, wil altijd voetballen, tot 2 wedstrijden achter elkaar, of eigenlijk niet achter elkaar, maar tot 2 wedstrijden in deze pool, gewoon de scheidsrechter zo enorm tegen zich krijgt.
Nou, daar hoeven we het toch niet over te hebben, over een scheidsrechter.
Nee, maar ik vind het gewoon bizar hoe dat. Normaal wordt natuurlijk, kijk, in de tijd dat Barça voetbal speelde, waar heel Europa van genoot, was altijd verwijt, ze hebben altijd scheidsrechter mee, omdat de scheidsrechter de Barça-spelers beschermde, zeg maar.
Ik weet niet, kijk, het enige wat ik wat over scheidsrechter valt te zeggen, vind ik, is dat Valencia stelde zich. Valencia was gewoon heel slim, speelde als een heel erg volwassen team, irriteerde Ajax dood. Ze hebben vanaf de 70ste minuut, heeft de bal denk ik nog 5, als de bal 5 minuten gerold heeft, is het oprecht veel geweest. En dat komt allemaal omdat Valencia dat heel erg slim doet en die maakt volledig gebruik van de scheidsrechter. Ajax laat zich daarin meegaan en ja, ik vond niet dat de scheidsrechter een goede wedstrijd floot, maar ja.
Ik vind het ook echt raar dat Ajax daar zo, met de ervaring van vorig seizoen en zo, weet je?
Ja, maar dat is toch niet zo heel raar, Niels. Ze hebben nog 20 minuten te spelen en Valencia doet er alles aan om ze te irriteren. Ja. Die maakt de hele wedstrijd dood. Vervolgens lukt dat en de scheidsrechter gaat mee in het spel van Valencia. Ja, dan raak je toch geïrriteerd.
Nee, tuurlijk. Maar
dan is het toch logisch
het
dat je daarin meegaat.
Zijn niet van 18, 19, dat bedoel ik. Die hebben een grote wedstrijd gespeeld, die hebben WK's gespeeld.
Ja, maar ik denk, ja, daar heb je misschien gelijk in, maar alsnog is de gemiddelde leeftijd vrij jong. En alsnog, het is gewoon, als iemand je zo irriteert, ja. Het had niet gemoet, hè? Ze hadden daar niet in mee moeten gaan.
Nee, het meest bijzonder vond ik echt Onana. Die kreeg op een gegeven moment geel mee, zo'n opstootje. Maar ik denk, als die doorgaat, pakt hij gewoon rood. Die was zo over de rode. Ja. Maar goed, helaas. Ajax door in de Europa League. Nog even dacht ik, er is misschien nog hoop in Londen. Chelsea stond 2-0 voor. En toen maakte Lille nog 2-1. Mooie goal van Remy. En Remy kreeg in de samenvatting, in de 92e minuut nog een kans. Maar het mocht niet zo zijn. Chelsea won met 2-1. Ajax eruit. Valencia en Chelsea dus door in deze pool. En de druiven zijn zuur in Amsterdam. Andere pools nog even snel doorheen lopen. Salzburg-Liverpool, daar ging het ook om. Hè? Salzburg had bij winst nog door kunnen gaan.
Hele toffe wedstrijd.
Ja, het was echt een hele coole wedstrijd. Serieus.
De eerste 70 minuten waren echt knettergek. Toen Liverpool die 2 goals had gemaakt, toen was het wel klaar.
Nou, vooral dat ze boom, boom, gewoon kort achter elkaar vielen. Want Liverpool heeft kans gehad, Salzburg heeft kans gehad. Het was eigenlijk wachten op wie de eerste goal maakte. Ik zat met Liverpool support Jeroen Heijing te kijken. En die zat ook niet heel rustig op zijn stoel, moet ik zeggen. Die zei op een gegeven moment, ja, maar Niel, wat nou als als de titelverdediger nu al uitgaat? Ik zei, ja, maar dat is gewoon een optie. En uiteindelijk is het Keita. En toch wel een bijzondere goal van Salah met zijn rechterbeen op de achterlijn. Toch?
Ja, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dat is echt... Want hij... Hij schiet hem bewust op de manier hoe hij hem schiet, zeg maar. Het was niet, ik probeer hem op goal te schieten. Maar hij houdt een soort van in, en daar in zijn snelheid. Het was echt een lijp goal.
Ja, inderdaad. Uiteindelijk Erling Braut Haaland. Daar draaide het natuurlijk vooraf om, hè, de grote manier. Terecht werd gecorrigeerd, uitspeelde niet omdat hij ziek was. Toen zat hij op de bank, was hij niet gepasseerd. En gisteren paar keer het gevoel gehad, als hij hem een paar keer misschien iets beter meeneemt, goed uitkomt met zijn passen.
Ja.
Je kan wel zien dat het... Jij, het is jouw jongen. Jij had hem al, denk ik, anderhalf jaar geleden geclaimd. Dat het echt iemand is waarvan je ziet dat de klas er nu al vanaf druipt. Toch?
Het is... Ja, dat is het vooral. Hij is zo sterk en groot. En ook hoe die makkelijk zich... hoe makkelijk hij zich in duels houdt tegen... zowel Van Dijk als Lovren. Ja, als 19-jarige jongen.
Petje af, toch?
In de Oostenrijkse competitie. Maar er zit zo belachelijk veel talent in Salzburg. Dat is echt...
Ja. Maar die gaan dus door in de Europa League. Napoli en Liverpool door. Napoli net over had 4-0 overwinning op Genk. En Milik scoorde daar een hat-trick. Liverpool gelukkig ook door. Vind ik wel mooi. Die gaan dit jaar ook gewoon heel ver komen. In groep F was het natuurlijk... Ja, Inter tegen Barcelona B. Waar vooraf... Broers en ik het over hadden, dat gaat Inter wel winnen. Kwamen 1-0 achter. Nou, toen was het Lukaku 1-1. Die kreeg echt niet de missen kans. Die miste die. En uiteindelijk was het voor mij 5 minuten voor tijd dat Barcelona nog scoorde. Inter weer niet overwinteren. Terwijl ze het zo goed doen in de Serie A. Ja. Nu ook alles in eigen hand hadden.
Ja, het is opvallend. Zeg maar, zeker tegen een B-ploeg.
Ja, want alleen Vidal, Griezmann en Langlais stonden basis, zeg maar.
Nu keek ik naar de B-ploeg van Barcelona, maar daar hoef je ook geen medelijden mee te hebben.
Hoor. Nee, maar er is nog wel een wereld van verschil.
Nee, er zit wel een wereld van verschil in, maar die junior Firpo stond op linksback. Nee, die hebben ze ook gewoon voor 20 miljoen van Batiste gehaald, hè?
Ja.
Dus ja, het is niet dat het... Maar alsnog, als er dan een mogelijkheid was voor Inter om te overwinteren, was het hier wel.
Ja, en je zag ook bij Conte, bij die 1-1 van Lukaku, helemaal uit zijn plaat ging na afloop. Na die goal het publiek probeerde op te zwepen. Maar uiteindelijk niet genoeg. Na aflopen zag ik dat... hoe heet die nou ook weer? Wat is slecht, moet ik even opzoeken. Twee Nederlandse journalisten met Frenkie hadden gesproken. Want wij hebben het filmpje natuurlijk gezien dat Frenkie het scorebord checkt in San Siro. Die zit zo te kijken. En dan zie je zijn gezicht zo, shit. Nou, hij was dus Ajax aan het checken. Maar ik vond het dus heel mooi dat hij in de rust ook gewoon heeft gekeken. Hij heeft gewoon in de rust gekeken... Ajax 1-8, dacht ik, shit.
Ja.
Nee, maar ik vind dat... Kijk, dat je naar afloop checkt, maar dat je zo begaan nog bent. Kijk, hij stond natuurlijk geen basis, dat is anders. En ik weet van voetballers zelf dat ze ook gewoon... weet je...
Ik vind er niet zo heel veel van.
Want?
Leuk, ja. Frenkie checkt Ajax, punt. Dat is toch gewoon... Dat is niet zo heel boeiend.
Nou, maar, ja, dat is toch wel boeiend als je zelf een Champions League wedstrijd speelt.
Ja, hij heeft een mobiel in zijn zak en hij kijkt 1 keer op livescore en hij ziet dat. En ik, vervelend, ja.
Ja, oké. Okay. Ja, nee.
Leuk dat Frenkie dat checkt en leuk dat hij nog begaan is bij Ajax.
Ja. En Aaron Dekkers was het trouwens, komt nu eindelijk op zijn naam. Aaron Dekkers met Sander Jonkman, die na afloop met Frenkie stonden te praten. Maar goed, Inter dus door ook in Europa League. Gaat gezellig nog worden in Europa League. Red Bull Salzburg, Inter, Ajax. Lyon gaat wel door. 2-0 achterstond ons tegen Leipzig. Het werd uiteindelijk 2-2. Dat Memphis een grote meneer is bij Lyon, dat is geen nieuws voor mensen. Na afloop, daar gaat het nu eigenlijk meer over, ook in de Franse media. Als ik zie alle kranten en alle sites die hierover berichten.
Ja.
Er stond was een fan, ik weet niet of je het een fan kan noemen, stond op het veld met een spandoek over Marcelo. Er stond een geit... Of een ezel. Een donkey. En eigenlijk speelt het al wat langer. Zij willen dat Marcelo weggaat. In ieder geval een gedeelte van de supporters. En Memphis heeft net 90 minuten gevoetbald. Die ziet dat en die sprint daar naar echt toe. Trekt het ding weg. En ja, het is natuurlijk echt te gênant voor woorden dat je als eigen supporter zo'n spandoek maakt. Toch?
Ja, en, het,
Maar het tekent ook wel, en daar hadden wij het voor mij gisteren of eergisteren over, dat Memphis zo gegroeid is, niet alleen binnen het veld, maar ook buiten het veld.
Ja, absoluut. 100%.
Toch?
Ja, Memphis is een absolute baas in iedere variant van het woord. Zoveel verantwoordelijkheidsgevoel, zijn eigen team beschermen. Ja, ik kan echt genieten van deze speler in, wat ik zeg, in alle varianten van hoe hij is.
Ja. Hij was ook even wit-heet na afloop.
Ja, daarover. En ik vind ook, daar mag je ook best wel ruimte voor laten.
Ja.
Hij zegt van ja, voor mij had hij iets gezegd van ja, iedereen heeft werk. En dan neem je in je fucking vrije tijd, ga je tekening maken van een ezel, doe normaal, heel gek. Ja, en dat is ook mijn emotie erbij.
Nee, inderdaad. Het is heel gek. Wat ook heel gek is in deze pool, is dat Benfica uiteindelijk nog naar... doorgaat in de Europa League. Zenit gooit alles weg. Lyon en Leipzig uiteindelijk door in de Champions League.
Wel mooi voor Lyon. Mooie club.
Ja, mooie club zeker. En het rommelt daar natuurlijk ook aan alle kanten al sinds het begin van het seizoen. Ja. En toch knap dat ze dan in de Champions League wel doorgaan. Benfica schrijven erbij voor het rijtje voor Ajax. En dan gaan we ons opmaken voor vanavond. Vanavond een paar heerlijke potjes. Sommige pools ook al helemaal klaar. Gisteren was er voor mij in elke pool nog wel...
Waren er
nog drie of vier ploegen nog in de running? Daar gaan we het zo over hebben. Eerst gaan we luisteren naar Frank Heijnen. Frank Heijnen, de meesterschrijver. Prachtig boek, Buiten de Lijnen. Te koop in elk zichzelf respecterende boekhandel. En via bol.com. Koop dat boek, 170 verhalen over vergeten voetballers. En we hebben inmiddels alle boeken weggegeven via FC Afkikken. Maar dat betekent niet dat Frank hier niet gewoon doorgaat met zijn columns. Dus ik zou zeggen, luister naar de bijdrage van Frank. En dacht je nou, ja, nu deze column heeft me echt over de streep getrokken. Koop dan dat boek.
Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver van het boek Buiten de Lijnen. De Bijbel van vergeten voetballers, waarin ruim 170 portretten van uiteenlopende spelers zijn opgenomen. Net als bij iedere selectie zijn ook hier enkele spelers op het laatste moment buiten de boot gevallen. Hun verhalen hoor je in deze podcast, een co-productie van FC Afkikken en Das Mag. Diego Mendieta, een shirt van Real Madrid. Het geld van Diego Mendieta is op. Met de huur loopt hij maanden achter, eten kopen... lukt sinds enkele dagen ook niet meer. Hij leeft op de pof. En nu is hij ziek. Zo stelde hij het zich niet voor toen hij een paar jaar geleden vanuit Paraguay naar Indonesië verhuisde. Hij ging erheen om een ster te worden in een competitie waar sterren betaald worden als sterren. Maar Diego Mendieta werd geen ster en de Indonesische competitie stortte kort na zijn aankomst in elkaar. Zijn laatste club, Persis Solo FC... sloot zich aan bij een Cowboy League. Deze zomer hebben ze zijn contract opgezegd. Ze kunnen hem niet meer betalen. Zijn laatste halfjaarsalaris wordt maar niet overgemaakt. Ga naar huis, zeggen mensen tegen Diego Mendieta. Maar hij blijft. Hij wacht op zijn geld. Zonder geld durft hij zijn vrouw en zijn drie jongens niet onder ogen te komen. En bovendien, waarvan zou hij in godsnaam een vlucht naar Paraguay moeten betalen? Zo staan de zaken. 32 jaar, clubloos, min of meer failliet... en alleen. Altijd maar alleen. En dan wordt hij ziek. Ook dat nog. Cytomegalovirus. Vervelend, zorgwekkend, maar prima te behandelen met antibiotica. Alleen, ook voor medicijnen heeft Diego Mendieta geen geld. Hij vraagt om hulp bij zijn oude club. Een lening desnoods. Verder kent hij niemand. Geen reactie. De ziekte wint terrein in zijn lijf. 17 kilo valt hij af. 3 keer verhuist hij naar een nieuw ziekenhuis. Niemand stelt belang in een patiënt die zijn eigen behandeling niet kan bekostigen. Supporters van Persis Solo gaan de straat op, zamelen geld in. $300. Wanneer de fans het geld komen brengen, treffen ze Diego's ontzielde lichaam op een brancard in een ziekenhuisgang. Een van hen trekt zijn shirt uit en legt het over het gezicht van de dode. Een shirt van Real Madrid is het. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkikken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt, dan is het boek ook gewoon overal te koop.
Ja, Frank Heijnen dus met een prachtige bijdrage. Koop het boek Buiten de Lijnen. En als je nou denkt, ik zat er eigenlijk best wel lekker in om dingen te winnen met FC Afkikken. Er komt een nieuwe winactie aan. En laat ik het zo zeggen, dat is best wel lekker met de kerst voor de deur. Als je op bezoek moet bij je schoonouders. Of dat je gewoon kerstvakantie hebt. Of allebei, kan ook gewoon. Ja, een hele lekkere prijs. We hebben best wel moeite voor moeten doen. Maar daarover misschien vrijdag wel meer en anders volgende week maandag. Gaan we door met... zullen we alleen de pools bespreken die...
We kunnen gewoon heel snel doorheen.
Ja, pool A is namelijk, daar is alles al beslist.
Nee, is niet waar.
Want?
Als Galatasaray wint van Paris Saint-Germain.
Dat is waar.
En club speelt gelijk, of verliest, dan is Gala gewoon door.
Ja, dat is waar. Ja, oké. Okay. Maar nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. Dus Gala moet winnen in Parijs.
Volgens mij onderling resultaat gaat niet op. Want ze hebben voor mij twee keer gelijk gespeeld tegen elkaar. Club en Gala. Dus misschien ook als ze gelijk winnen.
Nee, club heeft een beter heeft uitdoelpunt.
Ja?
Okay. Zeker.
Ja, dan.
Thuis was 0-0 in België. En in Gala was natuurlijk 1-1. Nee, inderdaad. Dus Gala moet winnen. Nou, ik zeg het verkeerd. Gala heeft nog alle kans en die moeten ze winnen in Parijs.
Precies. Laten we niet pessimistisch blijven.
Nee, sorry Fef.
Voor mij is Paris Saint-Germain zo eerste, dus...
Ja, nou, ik ben benieuwd. Gala. Club tegen Real. Uit was dat die hele gekke wedstrijd, hè? Dat Club 2-0 voor stond en uiteindelijk werd het nog 2-2. Ruudje voor me kreeg toen rood. Dan naar groep B. Bayern 5 gespeeld, 15. Tottenham 5 gespeeld 10. Rode Ster 5 gespeeld 3. Olympiakos 5 gespeeld 1. Ja, waar kijken we hiernaar uit? Naar de kraken om de Europa League, toch?
Nergens naar uit.
Nee. Rechtstreeks nu wel. Tussen Rode Ster en Olympiakos. En Olympiakos heeft het in die zin in eigen huis, in eigen hand.
Doe dan maar Rode Ster voor het Nederlands voetbal.
Want?
Vind ik iets minder goed dan Olympiakos.
Oh, zo op die manier. Ben ik wel mee eens. Wie denk je dat wint? Zeg maar
Olympiakos.
Jawel, hè?
Ja. Olympiakos was goed tegen Bayern München, was goed tegen Spurs. Dus ik vind het wel echt opvallend dat ze maar 1 punt hebben. Ja. Die hebben ook tegen iedere team hebben ze een keer goed voorgestaan.
Bayern natuurlijk, ik ga niet zeggen de kluts kwijt. Dat zou een beetje overdreven zijn in de Bundesliga. 2 wedstrijden op rij, 2-1 verloren. Eigenlijk 2 keer veel betere ploeg.
2 keer veel beter.
Ja, alleen wel 2 keer verloren. En ik weet niet of dat veel invloed gaat hebben op de wedstrijd van vanavond. Bij Spurs natuurlijk wel een grote verandering aan de gang. Het was een beetje zuur voor Mourinho dat hij op bezoek bij United verloor. Maar eigenlijk al die andere wedstrijden sinds hij aangesteld is gewonnen.
En nou ook weer pakt, hè, met Tottenham. Die
tegen Burnley.
Ja,
de 5-0. Inderdaad, hij heeft voor mij nu 5 wedstrijden gespeeld, 4 keer gewonnen.
Ja.
Dus Bayern Tottenham. Gaan we beide ploegen in de sterkste opstelling zien?
Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Althans, zou het opvallend vinden, omdat, wat bereiken beide ploegen ermee? Nee. Zij spelen letterlijk nergens meer voor, hè?
Nee. Nee, dat
voor die miljoen. Volgens mij krijg je 2 miljoen prijzen geld.
Ja,
dat zijn voor mij ook allebei niet de clubs die...
Nee, want Bayern is al eerste, dus dat maakt ook allemaal niet uit. Nee, dat is ook zo. Nou, in dit tempo gaan we wel snel door. Groep C, City, 5 gespeeld 11. Shakhtar Donetsk, 5 gespeeld 6. Dynamo Zagreb, 5 gespeeld 5. Atalanta, 5 gespeeld 4. En het zou dus nu nog kunnen dat Atalanta na die dramatische start...
Ja.
Gewoon nog doorgaat. Dan moet Atalanta winnen in de Oekraïne. En dan moet City de sportieve plicht voldoen in Kroatië tegen Dynamo Zagreb. Dit wordt wel interessant. Kijk, City is al door. Boeit eigenlijk niks. In de Premier League draait het natuurlijk voor geen meter. Ik denk dat op een gegeven moment nu gewoon de volledige focus gaat op de Champions League, toch?
Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat... ik denk dat City niet per se... Ja, weet je, als City met een B-team komt, dan staat er nog steeds...
Nee, maar...
Er staan nog steeds 11 lijpe namen op het veld. Dus het,
nee. Ik schrik gewoon van die achterstand nu. Omdat het vorig jaar echt zo'n enorme titelrace is geweest, hè, tussen City en Liverpool. Het gat is nu al 14 punten na 16 speelronden.
Ja, dat is echt... Dat is insane. Maar... hoeveel de vorige keer was het 11 punten, toch? Zeg maar, is het een moment 11 punten geweest?
Dat kan. Ja.
Zeg maar net na die december, januari maanden. Toen speelde Floor City twee keer onnodig. Voor mij bij Southampton en bij Leicester. Echt wedstrijden waarvan je denkt, nou, dat was niet per se nodig.
Nee.
Ja, toen zijn ze ook teruggekomen. Maar ik heb ook het gevoel dat Liverpool heeft één doel dit seizoen. En dat is kampioen worden. En City heeft één doel dit seizoen. En dat is de Champions League winnen.
Ja. Het gekke is, denk ik, de komende twee wedstrijden in de Premier League zijn cruciaal. Wil je die tocht eerst voor mij op bezoek bij Arsenal en dan thuis tegen Leicester, de nummer twee. En ja, eigenlijk moet je daar eerst op gaan jagen natuurlijk, toch?
Ja.
Die tweede plek. Maar goed, dat is allemaal Premier League gepraat. Atalanta, Bergamo. Ja, kijk, dat is wel, die heeft in ieder geval wel, denk ik, bij de neutrale voetbalkijker de sympathie gewonnen, toch?
Ja, iedereen heeft wel een gunfactor voor Atalanta, heb ik het gevoel. En ja, ook wel terecht. Het is een team wat goed in elkaar zit. Wat door goed beleid op de plek komt waar ze zijn.
Ja.
Ook weer redelijk herpakt de laatste wedstrijden. Zaten niet in de lekkerste fase, maar de laatste drie wedstrijden gewonnen.
Ja.
Ja, dat is ook wel lekker.
Staan nu gewoon weer zesde in de Serie A.
Dat is ook wel lekker richting zo'n wedstrijd. Ik denk alleen dat Shakhtar een maatje te groot is. Zeker in Oekraïne zelf. Dus ik denk dat Oekraïne door... ik denk dat Oekraïne doorgaat.
Heel de Oekraïne.
Heel Oekraïne gaat door.
Oké. En dan gaan we alweer naar de volgende pool. En dat is groep D. Juventus 5 gespeeld 13. Atletico 5 gespeeld 7. Bayern Leverkusen 5 gespeeld 6. En Lokomotiv Moskou 5 gespeeld 3.
Je gunt het Peter.
Peter gun je het zeker, ja. Bij Juve geen Matthijs de Ligt. Geen Aaron Ramsey. Leverkusen ook in de Bundesliga. Ik had het daar maandag over met Christian Wielaert. Laatste wedstrijd gewonnen. Nou, ja. Tegen Bayern liep Peter Bos natuurlijk met een hele big smile. Toen zeiden, ja, we gaan het hier eigenlijk ook gewoon niet over hebben. Deze wedstrijd is lekker gestolen. Maar wel gewonnen. En Schalke afgelopen weekend gewonnen.
Ja.
Juve kreeg natuurlijk afgelopen weekend enorm op de broek. Zeg goed, Lazio toch? 3-1 verloren?
Ja, ja. 3-1. Hele seizoen al kwakkelend, hè?
Ja, kijk, maar Juve hoeft niet, hè? Kijk, dit is eigenlijk hetzelfde scenario als met Inter tegen Barça. Juve hoeft niet. Juve is door, is eerste. Ik denk dat daar, voorlopig dit jaar, dat is heel makkelijk gezegd, 2019 nog één wedstrijd in de Champions League. Maar de focus ligt op de Serie A, hè, om het gat te verkleinen.
Ja, nou ja, Ramsey en de Ligt zijn ook niet mee.
Nee. Ja,
ik geloof er wel in dat, dat Leverkusen hier overwinningje kan behalen.
Alleen Atletico gaat
dan. Alleen Atletico heeft volgens mij zelfs een puntje al genoeg. Ja, dan...
Nee, Atletico moet ook winnen, als Leverkusen wint.
Ah, oké, okay, ja.
Want het verschil is één punt, zeg maar, tussen die twee.
Oké, okay, ja, dan zou het eventueel nog kunnen, want Lokomotiv moet ook winnen om... Oh nee, Lokomotiv is uitgeschakeld.
Ja, dat is het. Dus Lokomotiv, het onderlinge resultaat met...
Onderlinge resultaat. Ja, dan ben ik bang dat we Peter Bos gaan terugzien in de Europa League.
Jeetje, man. Nou, stel dat Atalanta en dan Bayer Leverkusen. Nee, ik pak even die andere pools erbij. Jeetje, man. Dan krijg je nog wel wat, hè?
Ja, de Europa League wordt er niet minder op. Maar die kunnen wij volgens mij niet treffen. Wij zijn daar.
Nee, geplaatst, toch?
Ajax. Ja, je krijgt op het geplaatste ding.
Ja. Over plaatsing gesproken. AZ kan dat ook voor elkaar krijgen. Dan gaan we gewoon door naar de donderdag. Die pakken we er gewoon even lekker bij.
Wat zeg ik? AZ is al geplaatst, joh.
Nee, die krijgt een geplaatste status, zeg maar.
Oh, zo.
Ja.
Oké, okay, dus, dan heb je weer gelijk.
Nee, Ajax heeft een geplaatste status. En als AZ wint, dan gaan ze over United heen.
Ja, dan gaan ze op de eerste plek.
Ja, al eerder genoemd. De hele AZ-selectie is afgereisd. Maar dat betekent niet alleen de selectie, maar ook alle vaste werknemers zijn net het vliegtuig ingestapt. Die hebben een soort bedankje gekregen vanuit de directie voor alle extra efforts die ze erin hebben gestoken de afgelopen maanden. Omdat ze steeds in Den Haag moesten werken op wedstrijddagen en zo. Dus ik vind dat echt ja. Heel tof gedaan.
Heel vet.
Vanuit Enor en Huiberts. Zondag natuurlijk mogen ze weer terug in hun eigen stadion, de Kraker.
Kijken of AZ nog factures heeft openstaan.
Robert Eenhoorn, hoor je dit? Jaron Blonk solliciteert bij deze. Laten we beginnen met Manchester United AZ. Ik denk dat AZ... Ja, het is een beetje een lastig verhaal. Want zondag is natuurlijk de wedstrijd waar het om gaat. Hè? Gaan ze de competitie spannend maken, ja of nee? En hoe ga je daar op voorbereiden in een wedstrijd op bezoek bij United?
Winnen. Als je daar wint, dat moet zo goed voelen.
Ja.
Dan... Dus ik denk wel dat voor deze gasten is op Old Trafford een Europese wedstrijd spelen. Ja, je gaat mij niet vertellen dat je je daarvoor moet opladen.
Nee, tuurlijk. Nou, kijk, bij United ben ik gewoon heel benieuwd.
En ook gewoon die volledige focus. Alleen United ja, in de Europa League speelde vaak met Greenwood en echt...
Ja, nou, echt tegen
als garnituur.
Bij Astana, dat is... ja, nee, jij bent een voetbalpurist, maar... Wonder als je weet wie Garner, Levitt, Lard en Grant zijn, zeg maar, bij United.
Ja, dat zijn
toch?
Die, ja, dat zijn die jongens die we niet heel veel meer
en John zien. Kennen wij omdat het een Nederlander is, maar ja, maar goed. United met een B-ploeg, dat denk ik wel. Het belangrijkste is, ja, bij AZ ben ik wel benieuwd. Vlaar,
gaat United echt met een B-ploeg spelen? Ik heb het gevoel, ik denk wel met de mindere namen. Maar ik heb niet het gevoel dat ze weer zo... dat ze Astana 2.0 gaan poelen.
Nou, ik denk misschien hoe ze thuis tegen... of toen AZ, zeg maar, in Den Haag tegen United speelde. Toen kwamen voor mij ook de grote mannen er pas op het eind in. Want toen begon die... ja, weet je, Pogba zo speelde Pogba wel. Nee, Pogba speelde toen niet. Maar voor mij Rashford en Lingard vielen toen in. En... hij had toen een paar wissels doorgevoerd. Greenwood, hè, jouw favoriet, die stond bijvoorbeeld toen basis.
Goeie voetbal.
Ja, en Williams op linksback. Maar bijvoorbeeld De Gea speelde toen wel en Lindelöf. Dus dat was eigenlijk...
Ja, ook, ook omdat hij nu een beetje in
een positief... Een A-min-ploeg, zeg maar.
Ja, ik heb het gevoel omdat hij nu een beetje in een positief flow zit. En als je dan nu toch weer op in eigen huis verliest of zo. Ik denk gewoon dat hij wel gewoon wil winnen. En dat gevoel heb ik gewoon.
Ja, ik ben wel benieuwd trouwens bij... bij AZ, Boventoe is natuurlijk geschorst. Dat was natuurlijk heel zuur in die vorige wedstrijd tegen Partizan. Ja. Die kreeg die tweede gele kaart voor een zwalbe. Dus dat neem ik
dat
aan.
Dom.
Ja, dat de categorie dom. Ja, ik denk wel dat hij nu wel met Ferdi Druijf gaat spelen. Misschien ook gewoon met een verrassing, maar ik kan me dat niet voorstellen. En wat belangrijk is voor de AZ-fans, is dat Ron Vlaar denk ik wel weer gaat spelen. Is dat een tijdje uit geweest. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat richting zondag Jordi Klaas hier weer basis staat. Ik denk dat hij gewoon met Ron Vlaar komende zondag gaat spelen.
Zou ik ook opvallend vinden, inderdaad. Ja.
En de grote man hè, van afgelopen maandag, Zakaria Aboukhal. Aboukhal, moet ik goed zeggen. Die scoorde 4 keer afgelopen maandag bij Jong AZ. Groot talent, overgenomen van PSV. Misschien
met
wel
2 miljoen zelfs voor betaald.
Ja, wordt wel gezien binnen AZ ook als de opvolger van Idrissi, mocht hij ook weggaan. En als we het toch hebben over opvolgers. We hebben hem ooit als transferjostie genoemd. Hakon Evjen. Eigenlijk hebben wij nooit de bevestiging gezien dat hij er is. Maar opeens stapt hij nu ook gewoon op het vliegtuig met AZ daarheen.
Goed, man.
Hij heeft het dus. Het is dus in september wel ergens bevestigd. Want wij hebben het in augustus erg geroepen dat wij het op een Noorse site hadden gezien.
Ja.
Maar we hebben de bevestiging nooit gezien. gezondheid.
Dankjewel.
En die wordt dus gezien als de opvolger van Kelvin Steenks. Dus,
hij is echt goed.
Ja, ja als we de verhalen in VI staat er een verhaal vandaag.
VI staat er een verhaal. Voetbalmanager vindt hem goed. Dus Jaron Blonk vindt hem goed.
Oké. Okay. Ja, dat als VI en voetbalmanager...
Ja, dan is het toch gewoon klaar. Wie gaat me dan niet overtuigen dat dit geen goede voetballer is?
Ja, Hakon Evjen, onthoud die naam. Die komt in de winterstop erbij. Dan gaan we naar die andere wedstrijd. Die, ja, daar gaat het eigenlijk om. Dat is de kraker. Op donderdagavond 9 uur in Porto.
Porto
tegen Feyenoord. Feyenoord rond thuis met 2-0.
En terecht.
Nou,
niks
dat af te dingen absoluut
die,
niet. Maar...
niet zo af te dingen die wedstrijd.
Nu winnen is... Ik zit even te kijken. Nu
is genoeg.
Is winnen genoeg?
Ja.
Want dan komen ze gelijk met Rangers. Rangers uit verloren ze. Of was Feyenoord Rangers? Jeetje. Hoort u, dames en heren? We weten niet alles
gelijkspel
hier.
En verlies.
Ja, dus dan... maar dat betekent... Ja, want dan staat Rangers boven Feyenoord. Kijk, het beste is denk ik voor Feyenoord... Zo heb ik het ooit berekend. Is dat Rangers winnen, Rangers wint en Feyenoord wint.
Rangers wint en Feyenoord wint. Ja.
Want anders als het gelijkspel wordt bijvoorbeeld, dan komt Feyenoord... Feyenoord moet sowieso winnen, maar als Feyenoord wint en Young Boys en Rangers spelen gelijk, dan heeft Rangers al een punt meer. Of nee, maar dan komt het gelijk met Young Boys.
En ja, maar als je gewoon wint, dan ga je toch ook... Oh, ja, ja, ja. Ja, je moet gewoon winnen van Porto.
Porto winnen, zelf winnen en dan Rangers winnen. Rangers winnen en Feyenoord winnen. En het voordeel voor Feyenoord is dat de Rangers ook gewoon thuis spelen tegen Young Boys. En Rangers moeten ook zelf winnen, want anders ben je weer afhankelijk van andere partijen. Dus dat. Dat verhaal. Feyenoord, gaan ze het redden
nee.
in Portugal. Nee. Ja, wat meer een beetje is dat ze hebben nog niet verloren onder Advocaat. Dat is natuurlijk een goede reeks waar ze nu mee bezig zijn. Alleen, ze moeten nu ook echt gaan winnen. En ontbreken best wel veel spelers. Maar de laatste wedstrijden hebben ze daar niet heel veel last van gehad. Maar het gaat vooral om, je moet doelpunten gaan maken bij Feyenoord. En de man die daar ooit voor is aangesteld, of die ze daarvoor ooit hebben aangetrokken, die deed dat heel goed in het kampioensjaar. Maar Nicolai Jurgensen is het toch wel behoorlijk kwijt.
Ja, 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 absoluut. Het is, ik denk dat Jurgensen heeft een heel erg goed seizoen gehad.
Ja.
En daarin zag je ook dat hij heel goed kon voetballen. Maar het was ook nooit een spits, hè? Dat vergeet heel veel mensen. Hij was een hangend linksbuiten, ja, inderdaad.
Ja, ja.
Bij Leverkusen en daarna later bij Kopenhagen. En hij had echt een lijp seizoen, ook omdat alles toen goed was. Hij had toen veel aanvoer van Elia en van Kuyt, was dat?
Ja, het kampioensjaar,
ja,
zeker.
Ja, ja, zeker.
Dat jij dat als Ajax-ie niet meer weet. Dirk Kuyt in die kampioenswedstrijd, 3 keer.
Ik wist het dus wel, want ik maakte geen fout. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk ook wel veranderd qua invulling wat er nu op de flank staat met Sinisterra en
Berghuis.
Ja. Toch spelers zijn die meer naar binnen komen en toch wat andere ballen aanleveren bij Jurgensen dan de eerder genoemde twee. Ja, het is allemaal net niet bij Feyenoord.
Het wordt nu net wel. Het boeit me niet hoe ze het gaan doen. Ik denk je een Stormstra van een metertje of 25 vrije trap.
Ik hoop het met een passie, maar
Nee, het zou heel mooi zijn. Het zou heel mooi zijn dat AZ, Feyenoord en Ajax doorgaan in de Europa League.
Ja, nee, ik hoop het echt oprecht, ja. Zeg maar. Maar ja, zeg maar, bij AZ, daar zit heel veel ideeën achter. Bij Ajax zit normaal gesproken heel veel ideeën achter. Maar bij Feyenoord, ik heb echt dit seizoen een paar 90 minuten zitten kijken. En dan denk ik echt, ja, wat was dit?
De quote is trouwens 7,45 om te winnen.
Ja, nou ja, ik denk maar dat dat vrij realistisch is. Op inzetten. Tuurlijk.
Lekker man. Gisteren zag ik dus ook, ik kreeg allemaal appjes van mensen die zeiden, maar Neil, die quote bij Valencia klopt niet. Ik zei, hoezo klopt niet? Ja, die is 5. Daar hebben dus echt mensen een paar honderd euro gepakt. Gewoon omdat ze 20, 30 euro op hebben gezet. Sommigen gewoon 50 euro. En die pakken gewoon 250 euro. Nee, maar het is wel gek dat die quote zo hoog was, toch, van Valencia?
Ja, dat is zeker opvallend. Maar dat is gewoon de status van Ajax op dit moment. Als je ook kijkt naar de hele internationale pers, die vindt het knettergek dat Ajax niet door is. Ja, ja. Nou ja, zo snel kan het gaan in de voetballerij, zeg maar, dat Ajax dus verder is dan Valencia.
Ja. Feyenoord dus om 9 uur tegen Porto. En er speelt natuurlijk nog een Nederlandse ploeg. 5-7 in het eigen Philipsstadion. PSV tegen Rosenborg.
Het zekerheidje in de Europa League. Ja, oprecht. Ik zeg, maar, zo, ik zeg het niet met een grap, maar
wat? Wat ga je zeggen?
Het is toch knettergek dat dit het team is wat uitgeschakeld is. Ja. Als je kijkt,
als je vooraf had moeten zeggen?
Naar de 3 pools, zeg maar, van de Nederlandse teams.
Overigens nog wel 1,45.
Last fucking Leans, doe normaal, gek.
1,5. Ja, Last Leans. Nee, ik ben het wel met je eens. Je moet Last Leans niet groter maken, dat is zo lekker.
Ja, ik wou net zeggen, ga je nou echt zeggen dat... dat Last Leans staat ook maar 2,8 op Salzburg, hè? Salzburg is zo goed, dus...
Nee, maar uiteindelijk... Nee, dat ben ik ook wel met je eens. Laat ik het zo zeggen, je had nooit naar speelronde 5 al uitgeschakeld moeten zijn. Het had best dicht bij elkaar kunnen liggen, dat denk ik echt wel, hoor.
Maar het is vooral die als je die eerste 2 wedstrijden win je, dus die sportingwedstrijd win je, dat is echt goed. Vervolgens pak je die andere wedstrijd tegen Rosenborg, ja. Pak je ook echt goed. En dan speel je die kansloze 0-0 tegen Lask Leeds. Als je daar op 9 punten staat, ga je er nooit meer uit.
Nee, dat snap ik. Nee, kijk, die dat moet ik wel zeggen, die eerste helft was toen heel goed. Toen hadden ze het moeten maken en toen liet ze liggen. En eigenlijk, na de eerste helft tegen Lask Leeds is de klat erin geschoten.
Dat was inderdaad een beetje voor mijn omslagpunt. In die uitwedstrijd, daar ben je super nep. Maar ja, al win je daar, stond je dan op 9 punten? Ja, ik weet ook niet. Dan gaat zo'n Leeds ook een andere wedstrijd.
Nee,
tegen 100.
Nee, maar dan is het... Kijk, en nu ook, weet je, die vernederingen in Oostenrijk. Die vernedering in Portugal.
Ja.
Doe is normaal, man. Het is echt PSV onwaardig. We hebben het al lang genoeg over gehad. Wat ik ook PSV onwaardig vind... Ik ben benieuwd ook of die morgen gaat starten, is Rosario. Door je eigen publiek uitgefloten worden. Het is eigenlijk heel gênant. Was aanvoerder begin dit seizoen. En natuurlijk speelt... Laat ik vooropstellen. Hij speelt geen goed seizoen. Maar ik denk dat Pablo Rosario dat zelf ook wel weet.
Ja.
Pablo Rosario, en ik ga niet zeggen dat ik hem heel goed ken, maar van mensen die met hem werken. Het is gewoon een hele zelfbewuste jongen die heel kritisch is op zichzelf. Die er keihard aan alles aan doet. Ik snap dan niet dat je hem dan uitfluit en hem zo'n vervelend gevoel meegeeft nog. Als het al niet loopt.
Helemaal
als supporter,
eens.
Toch?
Helemaal eens.
Maar goed, ik had het gisteren over met Jeroen Heijn, groot PSV-supporter. En die zei het ook schandalig. Hij zei, ik heb één keer in mijn leven een PSV-supporter uitgefloten. En dat was
PSV-supporter?
PSV-speler. En dat was Marcus Berg. En omdat Marcus Berg een middelvinger had opgestoken naar het publiek als PSV'er.
Kijk eens aan.
Als jij in de Johan Cruijff Arena zet en het loopt niet bij Ajax en een speler steekt zijn middelvinger op. Wat doe jij dan?
Ligt eraan. Of hij terecht vindt of niet.
Die middelvinger?
Ja, nee, Ziyech heeft toch ook wel eens...
Niet zijn middelvinger, toch?
Nee, ook niet zijn middelvinger. Maar ja, ik vind dat uitfluiten vind ik sowieso makkelijk.
Ja.
Ja. Je weet toch ook niet... Het kan toch ook een keer niet de fout van een speler zijn. Ja, ik ben daar niet zo zwart-wit in.
Maar je hebt nooit iemand uitgefloten?
Nee, natuurlijk wel. Maar...
Nee, je eigen speler?
Ja, Siem de Jong gisteren nog. Maar gewoon omdat hij het veld in kwam. Ja, dan kan die jongen verder ook niks aan doen, maar...
Maar helpt dat Siem de Jong?
Nee, tuurlijk niet. Ja, ik fluit toch ook niet... Ja, ik zit in een kroeg. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Oh, volgens mij zit er iemand aan het fluiten daar in een kroeg. Nee.
Maar als je in de Jong Cruijff Arena had jij fluit, uitgefloten?
Nee, natuurlijk niet.
Oké. Okay. Nee, maar dat vraag ik.
Nee, oké. Okay, nee, ik fluit niet iemand uit. Het heeft gewoon geen zin. Maar ik baalde wel van dat iemand in het veld komt.
Oké. Okay. Ja, ik ben ook benieuwd hoe ze het aan gaan vliegen. Want Gutierrez kreeg nu opeens weer een kans. Ik ben heel benieuwd hoe die morgen gaat spelen. En natuurlijk zondag eigenlijk heel belangrijk. We hebben het natuurlijk over AZ Ajax. PSV Feyenoord ook gewoon heel belangrijk. Heracles Utrecht ook heel belangrijk. Het zijn allemaal leuke potjes, maar dat is de Eredivisie dit weekend.
Oeh.
Nee, ja, het is trouwens Feyenoord PSV. Het is in de Kuip. En het gaat vooral eigenlijk over dat Feyenoord nu 6.8 staat op PSV. En dan het
Feyenoord, Feyenoord in de eigen Kuip tegen PSV zal het punt pakken.
Oké. Okay. Dus Feyenoord wint die?
Feyenoord, ja, of PSV wint hem in ieder geval niet.
PSV wint hem in ieder geval niet. Goed. Dankjewel, Jeroen. Ik heb hier nog staan Porto Feyenoord als totenwedstrijdje vandaag. Ja, ik heb net een tientje ingezet op Feyenoord. Wat doe jij?
Porto.
Porto, oké. Okay. Voor zekerheid, hè?
Nou ja, ik denk gewoon dat Porto die gaat winnen. Dus jij kan op Feyenoord ingezetten, maar dat geldt.
Dat is ook zo. Dankjewel, Jeroen. Dit was hem alweer. Hoe is het met de kater eigenlijk naar gisteren?
Mentaal is die groter dan fysiek.
Prachtig woorden. Goed, daarmee sluiten we af. Later vandaag... staat ook de nieuwe Pantelits podcast online. Ik kijk er altijd heel erg naar uit, maar nu eigenlijk misschien nog wel meer dan normaal. Ik ben echt heel benieuwd wat de mentale status is op dit moment van Arco. En hoe Freek de avond beleefd heeft. Dus die kan je later checken. De PSV podcast komt donderdag online. Ik denk van mij donderdag of vrijdag online over PSV. De Hosanna stemming in Eindhoven natuurlijk naar de 5-0 overwinning op Fortuna. En de nieuwe Lo Stadio staat ook online over het Italiaans voetbal. Dus ik zou zeggen, check die. En dan zijn wij er vrijdag weer om vooruit te blikken op de Eredivisie. En natuurlijk terug te blikken op de Europa League wedstrijden van AZ, PSV en Feyenoord. Graag tot dan.